Door het toenemende antisemitisme in ons land hoor je vaak mensen de vergelijking maken met de jaren 30. We moeten uitkijken dat we niet in dezelfde valkuilen vallen als toen, zeggen veel mensen. Never again is now, zeggen weer andere mensen. Schrijfster, columnist en advocaat Femmetje de Wind schreef recent een boek over Ellie, een Joodse vrouw die als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog 8 concentratiekampen overleefde. Wat is de relevantie van Ellie's verhaal van 80 jaar geleden voor nu? Daar ga ik het over hebben met Femmetje de Wind. Femmetje, van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, we zijn in deze uitzendingen gewend om altijd even kort naar de actualiteit te kijken. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? En wat ons betreft afgelopen dagen echt uitspringt qua nieuws, is dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof 3 Hamas-kopstukken heeft aangeklaagd. Of zal gaan aanklagen, maar niet alleen Hamas-kopstukken, maar ook premier Netanyahu van Israël en minister Gallant van Defensie. Ja. Hoe kijk jij naar dat nieuws? Dat is best een groot nieuws, hè?
Nou, ik vind het sowieso al heel ingewikkeld dat deze namen in één adem genoemd worden. Mm-hmm. Ik denk niet dat je, wat je ook van Netanyahu kunt zeggen, het is wel een regeringsleider die democratisch gekozen is. En ja, de 3 Hamas-leden, die behoren tot een terroristische organisatie die op allerlei terreurlijsten staat wereldwijd. Mm. Dus om dat zo in één adem te noemen, dat vind ik al heel aanmatigend. Ja. Daar gaat al een veroordeling van uit, vind ik. En ik denk dat dat voor Netanyahu ook, ja, dat is natuurlijk heel vervelend als politicus, zeg maar. Nou is het ook natuurlijk wel zo dat Netanyahu ook in Israël zelf, dat er
veel kritiek op hem is.
Nou, ja. Los daarvan ook rechtszaken wachten, zeg maar. Hij zou corrupt zijn. Er zijn allerlei aantijgingen jegens hem. Dus ja, ik denk dat hij niet, de vraag is, slaapt hij er een nacht minder goed om? Dat weet ik ook niet. Maar het is natuurlijk niet zo prettig, want het heeft wel bepaalde consequenties. En hoewel er heel veel landen zijn die het verdrag van Rome niet hebben geratificeerd, zijn er ook een heleboel landen die dat wel hebben gedaan.
Ja, want het verdrag van Rome, dat gaat dus over de erkenning van het internationale strafhof.
Precies, ja. In hoeverre heeft zo'n internationale strafhof en het internationale recht betekenis? Nou, heeft Israël zich in het verleden ook niet altijd heel veel aangetrokken van internationaal recht. Ik herinner me nog dat, ik herinner me niet Entebbe, maar toen Israël natuurlijk in Entebbe hun eigen burgers is gaan bevrijden, hebben ze dat ook gedaan door gewoon met een vliegtuig te landen in een land zonder daar toestemming voor te vragen en daar een militaire actie, zeg maar, hebben uitgevoerd, hun burgers mee terug naar Israël hebben genomen. Nou, dat was natuurlijk een flagrante schending van het internationale recht, dat je gewoon daar naartoe gaat en zoiets doet en weer. Maar aan de andere kant, er is nooit iemand geweest. Ze hebben Israël daarover, ze hebben Israël beschuldigd. Ze hebben gezegd, dit mag niet, dit mogen jullie ook nooit meer doen. En Israël heeft gezegd, prima, we doen het nooit meer. Maar ja, uiteindelijk snap ik heel goed wat ze gedaan hebben.
Ja. En om die gijzelaars te bevrijden.
Om die gijzelaars te bevrijden.
En Entebbe is dus in Oeganda, dat is waar een vliegtuig was gekaapt en waar uiteindelijk Israël dus de gijzelaars heeft bevrijd.
Ja.
Maar nu, als we teruggaan naar vandaag, Israël wordt, afgelopen maanden is Israël heel erg uitgebreid in het nieuws, natuurlijk met name vanwege de oorlog met Hamas. En die hoofdaanklager Karim Khan, die heeft dus gezegd van, wij gaan die leiders aanklagen, waaronder Netanyahu. Wat is dat eigenlijk voor man, Karim Khan? Dat is de hoofdaanklager van de ICC, van het Criminal Court.
Nou, weet ik niet heel veel over hem, maar ik las wel in de krant dat hij, dat zijn grootvader, toen Israël werd uitgeroepen door de Verenigde Naties, een fel pleidooi heeft gevoerd. Hij was op dat moment, ik geloof, minister van Buitenlandse Zaken
van Pakistan.
Van Pakistan, ja. Een fel pleidooi heeft gevoerd bij de Verenigde Naties tegen de oprichting van de staat Israël. Nou kan je niks zeggen over wat jouw grootvader of grootmoeder doet. Dat zegt niks over jou. Maar ik word er dan altijd wel een beetje nerveus van als ik dat soort dingen hoor. Dat ik denk van in hoeverre spelen er ook persoonlijke sentimenten mee? Mm-hmm. Mag je niet zeggen, mag je niet denken misschien.
Maar,
maar
we gaan het volgen. Het is meer om er overweging mee te nemen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nu, gisteren is ook uitgebreid in het nieuws geweest dat de president van Iran, Raisi, dat die is omgekomen bij een helikoptercrash.
Ja.
Als gevolg daarvan is de doodstraf van een Joodse man in Iran, Arvin Nathaniel, en ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Ghagremani, Die doodstraf is een maand uitgesteld, want Raisi is normaal de man die zijn goedkeuring geeft voor doodstraffen. Nu is dat even uitgesteld.
Ja, ik was sowieso eigenlijk verbaasd over het feit dat er nog Joden in Iran leven. Mm-hmm. Want het is voor Joden eigenlijk de afgelopen decennia vrijwel onmogelijk om in, nou ja, in landen te leven, ja. Moslimlanden, een goed, een vrij leven te hebben. Mm-hmm. Dus dat heb je ook gezien aan een enorme influx die er is geweest vanuit die Arabische landen naar Israël. Na de oprichting van de staat Israël zijn er honderdduizenden mensen vanuit verschillende Arabische landen naar Israël gekomen om daar te wonen, omdat ze niet in vrijheid meer in die andere landen kunnen wonen.
Dus... Maar toch is in Iran een gemeenschap van enkele duizenden, ongeveer 10.000 Joden die daar nog wonen. De vraag is natuurlijk hoe vrij ze zijn, ook in hun eigen geloof beleven.
Nou ja, die vraag kan ik wel beantwoorden. Want je weet ook hoe vrij het Iraanse volk is überhaupt om iets te kunnen zeggen of iets te kunnen doen wat in tegenspraak is met wat de leiders daar wensen en willen. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat daar iets sprake is van vrijheid.
Nee. Afgelopen vrijdag, daar gaan we het nog even kort over hebben. Want toen is er... We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en veel hier in de studio ook besproken over de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Afgelopen donderdag en vrijdag is er nog een extra zitting geweest. Kun je in het kort uitleggen waar dat voor was?
Nou ja, ik vind dat heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Mm-hmm. Want je moet echt heel deskundig zijn op dat gebied om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar ik vind eigenlijk, wat ik vooral belangrijk vind, is dat... kijk, deze genocidezaak, wat ik er ingewikkelder vind, is dat er dus al een soort veroordeling van uitgaat. Hè. Genocide betekent letterlijk dat je een volk, genos, komt van het Grieks woord genos, volk en kaideren, doodmaken. Mm-hmm. Dat je een heel volk doodmaakt. Nou, als we kijken naar de bevolking in Gaza, toen Israël in 2005 daar wegtrok, woonden er 1,3 miljoen Palestijnen in Gaza. Nu in vorig jaar in 2023 woonden er 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza. Van genocide is absoluut geen sprake. Nu er een oorlog is en Israël daarbinnen is gevallen, zijn er inderdaad veel mensen omgekomen. Maar nog steeds, als je kijkt, het aantal mensen dat nu, waarvan gerapporteerd wordt, dat officiële cijfers ingewikkeld, maar zeg maar, laten we zeggen 30.000 mensen die nu omgekomen zijn, waar ook een heleboel Hamas terroristen bij zitten, dan nog heb je het over een heel, heel klein percentage van de bevolking. Dus het woord genocide op zich heb ik al heel erg veel moeite mee.
Zou je kunnen zeggen dat met deze genocidezaak dat Israël eigenlijk al veroordeeld is voordat de zaak überhaupt, dat er een uitspraak is?
Nou, in die zin dat het toch al een beetje trial by media is, hè, want iedereen bericht daarover, iedereen heeft het steeds over de genocidezaak. Ja, dus wat doe je dan eigenlijk al? Dan zeg je al dat Israël daar van verdacht is.
Ja. En waar rook is vuur, dat is vaak de conclusie.
Waar rook is vuur, hè. Mm-hmm. Dus ik vind dat een hele ingewikkelde zaak. En ook als je kijkt, wie zijn eigenlijk de aanklagers, dus degene die dit naar voren hebben gebracht, Zuid-Afrika. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal met de historie van Zuid-Afrika. Ik heb bijna dat ik zoiets heb van, kun je dit eigenlijk wel serieus nemen? Mm-hmm. Maar goed, je moet het serieus nemen. En ik volg het ook in die zin. Maar tegelijkertijd vind ik het ook, waar ze nu van beschuldigd worden. Als je naar de feiten kijkt, als je naar de cijfers kijkt. Als Israël genocide zou willen plegen, hadden ze dat natuurlijk allang kunnen doen. En dat is niet gebeurd. En er is al een half jaar oorlog. Dus dan denk ik van
Wij gaan het hebben over jouw boek. Je hebt een boek geschreven en het gaat over Ellie. De titel is Hij noemde me Ellie. Kun jij in het kort beschrijven waar dit boek over gaat?
Ja, het boek gaat eigenlijk over een verhaal van een jonge vrouw die voor de oorlog opgroeit in een heel fijn en warm gezin. Groot gezin ook. Ze is het zevende kind. Ja, een Joods gezin, hoewel ze daar zelf altijd over zegt. Ja, wij waren wel Joods, maar op dat moment was dat helemaal niet zo een issue. Mm-hmm. Iedereen was Joods in haar beleving voor de oorlog in Amsterdam. Nou, dat was natuurlijk niet zo, maar een grote groep Joden leefde in Amsterdam. Dus zij heeft dat nooit zo ervaren als dat zij Joods was eigenlijk pas op het moment dat de oorlog uitbrak en er steeds meer maatregelen kwamen, ontdekten ze dus van, hey, ik ben dus anders dan andere mensen. En dat vond zij ook heel erg om te merken, omdat zij van, en nog steeds zegt van, ieder mens is hetzelfde. En ik vind dat, het is niet zo dat omdat wij Joods zijn, dat we beter of slechter zouden zijn. Nee. Maar goed, het verhaal is dus dat een meisje uit zo'n gezin, en waarover zichzelf ook zegt dat ze best behoorlijk verwend was voor de oorlog. Want ze had een hele lieve moeder die echt de vermicelli uit de soep viste voor haar, zeg maar. Op een gegeven moment in een situatie terechtkomt waarin ze er helemaal alleen voor staat. Althans, niet helemaal alleen, want ze heeft een man ontmoet tijdens de oorlog al, die dol verliefd op haar is geworden en zij ook op hem. En ze hebben besloten te trouwen met elkaar, hoewel ze nog heel jong zijn. Mm-hmm. En Ellie op dat moment ook nog minderjarig is, 17 jaar. Maar toch hebben ze besloten met elkaar te trouwen, omdat ze hoopten op die manier bij elkaar te kunnen blijven. Ja.
En dat gebeurde ook, hè? Ze trouwden met Wim, haar man.
Ja. Nou, het is wel bijzonder, want het idee hadden ze natuurlijk van, ja, stel we worden gedeporteerd, wat op dat moment natuurlijk steeds dreigender was. Dan kunnen we bij elkaar blijven. Maar wat gebeurt er? Ellie wordt op een gegeven moment van huis gehaald door de Grüne Polizei. En zij is de enige die mee moet. En Wim, die is eigenlijk een beetje in verwarring. Want die heeft zoiets van, ja, ik hoef niet mee. Maar ik wil ook mijn vrouw niet alleen laten gaan. En hij weet eigenlijk niet wat hij moet doen. En hij vraagt op dat moment aan zijn vader van, papa, wat moet ik doen? Mm. En zijn vader die zegt dan, jongen, volg je hart. En dan zegt hij, ja, als ik mijn hart volg, dan ga ik mee.
Dus toen koos hij ervoor om met haar mee te gaan.
Ja, en dat betekent dus dat hij vrijwillig meeging op transport naar een concentratiekamp. Hij wist eigenlijk niet eens wat er zou gaan gebeuren, maar dat was wel wat er gebeurde.
Ja. In het boek beschrijf je dat haar reis, om het zo te zeggen, begint in Vught.
Ja.
Daarna ook nog naar allerlei andere concentratiekampen. Wat is de reden dat je dit boek nu schrijft, anno 2024?
Nou, wat heel bijzonder aan het verhaal is dat Ellie nog in leven is. Mm. En er heel goed over kan vertellen. Ja. Ellie wordt dit jaar met Gods hulp 100. En het is natuurlijk, zoveel mensen zijn er niet meer die echt bewust de oorlog hebben meegemaakt. En waarom is het in mijn ogen een belangrijk verhaal? Omdat wat er toen gebeurd is zo'n schandvlek, zeg maar, op onze beschaving eigenlijk. Dat uitspraken als never again, hè, of nooit meer, die lijken inmiddels een beetje gratuit te worden. Mm-hmm. Maar zijn wel heel erg belangrijk. Want wat er toen is gebeurd, en dat was wel genocide.
Ja.
Want daar hebben ze wel geprobeerd een volk uit te moorden. En dat is ook grotendeels gelukt. 6 miljoen Joden zijn vermoord in de gaskamers. Verdwenen. Je ziet dus aan dit verhaal wat er kan gebeuren als je het toestaat dat jodenhaat een onderdeel eigenlijk van de samenleving wordt. En ik denk dat je dat ook breder kunt trekken, want dat gaat over jodenhaat. Maar überhaupt haat ten aanzien van een volk, dat kan leiden tot vreselijke
tafereel. Van het ene komt het ander, zeg je.
Ja.
Ja. Hoe heb je Ellie leren kennen?
Ik heb een boek geschreven, of tenminste een boek samengesteld vorig jaar. Het heet Door hun ogen. Het is een verzameling van 50 verhalen waarbij kleinkinderen hun grootouders interviewen over de Holocaust.
Ja.
Vaak zag je dat na de Tweede Wereldoorlog mensen die de oorlog hadden meegemaakt daar niet meer over konden praten. En vooral niet tegen hun kinderen. Hun kinderen ook in bescherming wilden nemen. En dan komt er een derde generatie. En die gaat vragen stellen. Mm-hmm. En dan zie je, doordat er wat afstand is tussen grootouder en kleinkind, dat er makkelijker gesprekken op gang komen.
Dus met hun eigen kinderen praten ze er niet over, maar wel met de volgende generatie.
Ja.
Was dat ook bij Ellie zo?
Dat was bij Ellie eigenlijk ook zo. Mm-hmm. En dat heeft ook vaak te maken met dat de kinderen zelf heel goed aanvoelen dat dit een heel groot onderwerp is, dat dit een groot trauma is. En dat ze dus eigenlijk de ouders gaan beschermen.
Ja.
Dus een soort parentificatie die optreedt. Dat je dus eigenlijk een soort ouder over
je
ouder wordt.
Je ouders er niet mee lastigvallen.
Je wil je ouders niet mee lastigvallen. Je voelt ook aan dat dat het te emotioneel is. Maar de kleinkinderen hebben die voorzichtigheid niet. En die gaan vragen stellen. Nou, dat vond ik een heel mooi concept. En samen met Rosh Pina, de Joodse basisschool in Buitenveldert, zijn heel veel verhalen verzameld. Heel veel kinderen van Rosh Pina hebben daaraan meegedaan. En wij hebben dus een aantal van die verhalen gebundeld. En samen met een tiental schrijvers dat samengesteld.
En zo kwam je bij Ellie.
En zo kwam ik bij Ellie uit. Ja. En toen ik Ellie sprak, toen zei ze van maar ik heb maar een heel klein stukje van het verhaal verteld. Er is nog veel meer.
Ja.
En heb ik opgeschreven.
Je hebt heel veel gesprekken gevoerd, hè, bij Ellie. Je bent vaak bij haar thuis geweest.
Zeker, ja.
Wat is jou het meeste bijgebleven van die gesprekken?
Meerdere dingen eigenlijk. Wat ik heel bijzonder vind aan Ellie is dat ze heel erg positief in het leven staat. Ze kijkt altijd naar wat er wel is. In plaats van kijken naar, ik heb zoveel meegemaakt. Dat zou je kunnen zeggen als je 8 concentratiekampen overleeft, waaronder Auschwitz. Maar wat zij zegt is, ik heb zoveel geluk gehad. En dat vind ik, en dat heeft ze ook. Hè? Dus dat is ook waar. Dat vind ik heel inspirerend.
Ja.
Kijken naar wat er is en wat er wel is, zeg maar. Ik denk dat voor mij de grootste les is die ik er zelf uitgetrokken heb.
Waar herken jij jezelf in bij Ellie?
Nou, eigenlijk herken ik mezelf helemaal niet zo in Ellie. Want, en dat vond ik ook heel lastig in het begin. Omdat Ellie, kijk, ik ben best wel, laat ik zeggen, ik kom uit een gezin. Mijn vader heeft ook de oorlog meegemaakt en die is die is op transport gezet ook en die is uit de trein gesprongen. En is daarna gaan onderduiken als Joodse jongen, ook van 18 toen de oorlog uitbrak. Maar hij heeft altijd, hij heeft ons echt opgevoed met de gedachte van, wij laten ons niet meer klein krijgen, op de barricade.
Strijdbaar.
Heel strijdbaar. Mm-hmm. De angst voorbij eigenlijk. En Ellie gaf eigenlijk aan, ik heb de oorlog eigenlijk kunnen overleven doordat ik heel erg mee ben gegaan in wat er van me gevraagd werd, als het ware. Dus ik heb me nooit verzet. Ik heb eigenlijk bijna me mee laten voeren.
Beetje koest gehouden om te overleven.
Ja, en dat was ook wel van wat Wim dan bijvoorbeeld tegen haar zei, haar man, van, hou je maar een beetje gedijst, niet te veel opvallen, hè, hou je rustig. En zo heeft zij ook aan bepaalde dingen, denkt zij achteraf, kunnen ontkomen.
Vind je dat dan lastig, dat karakterverschil? Want jij bent dus opgevoed met die strijdbaarheid, van we moeten er tegenaan. En dan is dit een andere manier om te
overleven. Het is heel moeilijk, want ik moest me, ik heb er een historische roman van gemaakt. Dus ik moest me heel erg verplaatsen in Ellie.
Ja.
En ik had wel steeds de neiging om dus dingen te gaan schrijven. Vooral op het moment dat ze in het kamp was en dat er bijvoorbeeld onrechtvaardige dingen gebeurden. Om zich daartegen te, dan dacht ik, ik wil me verzetten. Maar dan moest ik me echt weer terugplaatsen in haar. Van, nee, ik probeer juist, zeg maar, onzichtbaar te zijn. Mm-hmm. En dat is een andere manier. Hè? En het een is niet beter dan het ander. Alleen het is wel heel anders.
Ja. Nu heb jij die vele gesprekken met Ellie gevoerd. Hè? Deels voor 7 oktober van vorig jaar, deels ook daarna.
Mm-hmm.
Heeft dat nog impact gehad, die oorlog in Israël? Heeft dat nog impact gehad op jullie gesprekken ook?
Absoluut, absoluut. Mm-hmm. Voor het uitbreek van de oorlog, voor de terroristische aanslag van Hamas op Israël, zei Ellie dat de voornaamste reden waarom ze haar verhaal nu wil vertellen, want ik moet er ook even bij zeggen dat Ellie na de oorlog helemaal niet meer over de oorlog wilde praten en dat ook niet gedaan heeft. Maar de reden was toen eigenlijk dat haar kleinkinderen haar ook echt gevraagd hebben, oma, vertel erover. En
ze wilde het doen voor de familie.
Ze wilde het doen voor de kleinkinderen en voor de familie. En toen die aanslag kwam op 7 oktober, toen hebben we daar ook wel echt over gehad. Van dat ze zei, nu begin ik toch wel steeds meer ook het gevoel te krijgen dat dit iets is wat ik echt moet doen, ook om te vertellen. Dat dit, wat er echt kan gebeuren. Want ze zegt, ik hoor ook, behalve dus wat er gebeurde eigenlijk met die aanslag, dat was soms natuurlijk niet op zichzelf, er ontstond ook een enorme toename van antisemitisme. Ja. En daarmee ook ontkenning van de Holocaust.
Ja.
En toen zei ze ook van, als dat nu gebeurt, dan wordt het ook maatschappelijk steeds relevanter dat ik mijn verhaal vertel. En in die zin is ze daarin wel opgeschoven. Maar dan moet ik ook bij zeggen dat ik ook iets heb zien gebeuren bij haar, dat, dat ze ook echt angstiger werd. Mm.
Ja, nu zijn er veel mensen, ook Holocaust-overlevenden, die zeggen van ja, ik zie parallellen tussen de jaren 30. Dus toenemend antisemitisme en anti-Joodse maatregelen tussen de jaren 30 en nu. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want je hebt dat van dichtbij meegemaakt met Ellie, ja, die ook die gedachten doormaakte.
Ik zie die parallellen ook. Mm. En ik heb me heel erg moeten verplaatsen in Ellie als meisje van 15. Toen de oorlog uitbrak en wat zij toen allemaal gezien heeft. Bijvoorbeeld het isoleren van Joden. Dat eerst had ze dat niet helemaal door, maar langzaam maar zeker mocht ze op allerlei plekken niet meer komen. Mochten ze niet meer uitgaan, mocht ze niet meer naar school. Ze werd van school gestuurd. Dus ze moest op een gegeven moment ook echt, ja, ze mocht alleen maar met Joden omgaan. Hè. Dus als ze een avondje wilde dansen, dan werd dat bij iemand thuis georganiseerd. Ze kon niet meer in het publieke leven deelnemen. Mm. En ik moet zeggen, door wat er op 7 oktober gebeurde, merkte ik bij mezelf ook dat ik voorzichtiger werd. Dat ik naar mijn Joodse vrienden toe trok, omdat ik me daar toch veiliger voelde. Yeah. Dus er gebeurde iets parallels, zeg maar, waardoor ik ook, ja, hoe triest het ook is, maar ook beter kon verplaatsen in hoe het voor Ellie was voor de oorlog. Mm-hmm. En begin van de oorlog. Want het is natuurlijk niet zo dat de oorlog uitbrak en dat meteen gedeporteerd werd. Het heeft jaren geduurd, waar steeds meer maatregelen eigenlijk de groep geïsoleerd heeft en echt buiten de samenleving heeft geplaatst. Ja. En dat zie je nu ook toch wel gebeuren. Mm. Ik bemerk het bij mezelf dat ik echt, toch wel een dieptepunt dit weekend, dat mijn dochter met de trein ergens heen ging en dat ik haar appte: zorg even dat je Davidsterretje niet zichtbaar is in de trein.
En dat, uit angst voor wat er voor reacties konden komen.
Ja, ik vind het eng als zij als jong meisje, zeg maar, met zo'n Davidsterretje om haar nek in een trein stapt.
Ja, ja. Nou ja, het opmerkelijke is wel dat jij dan tegen je dochter zegt van nou, verstop maar even wie je bent, terwijl je zelf als columniste in de Telegraaf toch best wel een groot bereik hebt. Met je columns die heel vaak gaan ook over antisemitisme en over de oorlog in Israël. Waarom die keuze dan?
Nou, ik denk dat dat bij mij heel erg voortkomt uit mijn persoonlijke geschiedenis. Zoals ik net al aan jou vertelde, dat mijn vader de oorlog heeft meegemaakt. Die heeft de oorlog overleefd, maar zijn hele familie is uitgemoord. En ik kan daar niet, zeg maar, stil onder blijven. Dus ik voel ook echt een enorme verantwoordelijkheid naar mijn familie ook, die het niet heeft overleefd. Hè, die grote groep van misschien wel 100 familieleden die in de gaskamer zijn omgekomen. Ja. Voel ik wel die verantwoordelijkheid om
uit te spreken.
Ja, als er dus weer antisemitisme opkomt, om me daartegen uit te spreken. Mm-hmm. En ja, tegelijkertijd, en dat voelt ook best heel eng, gaat er dreiging uit van de samenleving op dit moment.
Krijg je zelf wel eens vervelende reacties?
Ik krijg heel veel vervelende reacties. En dat is natuurlijk ook het voordeel en het nadeel van social media. Je hebt meer bereik en tegelijkertijd heb je ook heel veel, om maar te zeggen, toetsenbordridders die vinden dat ze van alles de wereld in kunnen werpen zonder dat daar consequenties aan zitten. En ja, dat is ook inmiddels wel een beetje zo.
Ja.
Want ik krijg echt de meest vreselijke verwensingen naar mijn hoofd.
Ja. Kun je dat voor jezelf ook verwerken of is dat lastig?
Soms, als het echt mensen zijn die schelden, om het zo maar even te zeggen, dan kan ik het wel makkelijk naast me neerleggen, hoe vervelend het ook is. Maar wat ik eigenlijk nog vervelender vind, recent was er dus zo'n petitie van schrijvers en journalisten die de Nederlandse regering aanschrijven en dan zeggen, er moet druk uitgeoefend worden op Israël, de oorlog moet stoppen. En dat zijn mensen waar ik respect voor heb, waar ik bevriend mee ben, en die ondertekenen dan zo'n petitie. En dat vind ik misschien nog wel ingewikkelder dan de scheldpartijen, zeg maar, van mensen die ik die
van die toetsenbordredders.
Ja.
Hey, want er is veel druk vanuit ook pro-Palestijnse demonstranten. Bijvoorbeeld op de universiteit hebben we de afgelopen week gezien. Ook het concertgebouw die eerst had geannuleerd. Een kwartet uit Jeruzalem. Ja. Uiteindelijk kon dat dan wel doorgaan onder strikte maatregelen. Mm-hmm. Hoe kijk jij eigenlijk naar die druk? Je noemt net die petitie ook al van de academici. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat het erger gaat worden door de tijd heen?
Nou, dit is eigenlijk helemaal niks nieuws. Hè. Dit is natuurlijk al iets wat heel lang gaande is, zeg maar, onder de radar. En wat nu eindelijk ruimte krijgt om naar voren te komen. En ik denk, het ingewikkelde hieraan is, we komen nu echt in een bijna filosofisch verhaal. Maar kijk, er is een grote groep links, progressieve, bijna een beetje neigt naar marxistische, mm-hmm. die eigenlijk een beetje vanuit een soort misplaatst schuldgevoel, zoiets heeft van ja, wij hebben het zo goed, hè, we moeten meer gelijkheid propageren, inclusiviteit, et cetera.
Maar en dat die willen opkomen voor de rechten van de Palestijnen.
Voor de rechten van Palestijnen, want die worden, die hebben geen... Nou, wat zij zeggen dus, ze worden niet gelijk behandeld in Israël. Nou, daar kunnen we het over hebben, want ik denk dat dat toch heel anders zit. Mm-hmm. Maar even kijken naar wat er hier in het Westen gebeurt. Het ingewikkelde eraan vind ik dat je... Kijk, je bekijkt dit vanuit een Westers gremium, zeg maar. Al deze mensen, als die in Gaza zouden wonen, of Iran wat mij betreft, ik bedoel, hebben ze geen vrijheid om te zeggen wat ze willen. Ze hebben geen vrijheid om te demonstreren. En dan denk ik, deze mensen staan voor daarvoor te demonstreren. Mm. Ik bedoel, het is bijna... zeg maar, je kan er bijna niet bij, vind ik. Mm.
Dus je zegt eigenlijk van ze demonstreren voor een zaak waar ze echt heilig in geloven, maar die zaak zelf gelooft niet in hen.
Nou ja, exact. Ja. Dat dus. En je ziet ook dat kijk, als je kijkt naar wat er in Iran is gebeurd, hè, waar de Shah ooit natuurlijk aan de macht was. Mm. En waar toen echt het radicale islam de Shah uit het omvergeworpen heeft, dat regime. Dat is ook met behulp van in die tijd marxisten, hele linkse groep studenten, zeg maar, heeft die omwenteling plaatsgevonden. Die waren ook tegen het vrije Amerika. Mm. Ja, wat gebeurde er toen de Shah weg was? Het eerste wat de radicale islam deed, was al die linkse marxisten, zeg maar, ombrengen.
Ja.
He, dus het is al eens gebeurd. En het gebeurt nu weer dat links woke zich voor dat karretje laat spannen. Mm. Ik vind dat ingewikkeld om dat te zien, zeg maar. En ook omdat ik denk, ja, wat is dan uiteindelijk wat je wil bereiken?
Ja. Nou ja, we hebben het over toenemend antisemitisme. We hebben het voorbeeld van Ellie, wat jij in je boek beschrijft, van ongeveer 80 jaar geleden.
Ja.
Hoe kijk je naar de toekomst? Put je ook hoop of troost uit jouw geloof?
Het zijn heel veel vragen tegelijk. In
doe maar die laatste.
Ik put heel veel hoop, of laat ik het zeggen, zachtheid uit mijn geloof. Dat heeft ook te maken met dat we een gemeenschap zijn, de Joden hier in Nederland. En die gemeenschap is ook verdeeld, maar ook heel hecht.
Mm-hmm.
En het is, wat dat betreft, merkte ik ook vooral na 7 oktober... had ik een enorme behoefte om bijvoorbeeld zelf naar de synagoge te gaan, om me te omringen met mensen die dezelfde pijn...
Gelijkgestemd
wil ik niet altijd zeggen, want iedereen heeft ook daar weer verschillende visies en meningen. Maar je voelt je in ieder geval veilig. En dat voel ik me steeds minder binnen onze samenleving. Waar dit soort linkse woke elementen steeds meer een stem krijgen. Wat leidt tot antisemitisme?
Ja.
Want wat er nu wordt gezegd, en dat wil ik nog wel benadrukken, dat we zijn niet tegen Joden, maar we zijn anti-zionistisch. Elke Jood is ook een zionist. In de zin van, tenzij je natuurlijk geen thuisland wil. Maar elke Jood die een thuisland wil, of een plek waar ze veilig kunnen wonen,
is
een zionist.
Ja.
En het begint vaak zo met anti-zionisme. Maar in de geschiedenis heeft uitgewezen dat overal waar anti-zionisme begonnen is, dat er binnen een afzienbare tijd ook veel meer antisemitisme is. Dus
Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Want we kijken heel veel christenen ook naar deze uitzending. Wat kunnen wij als christenen voor Israël doen om de Joodse gemeenschap in Nederland te helpen?
Nou, allereerst wil ik zeggen dat jullie al heel veel doen. Mm-hmm. En daar wil ik dan misschien wel even namens de Joodse gemeenschap spreken. Dat we daar ontzettend dankbaar voor zijn. En dat we dat ook echt voelen. En dat we dat ook echt binnen onze gemeenschap naar elkaar toe uitspreken. Dat we dat heel bijzonder vinden. En dat we daardoor ons ook heel gesteund voelen. Mm-hmm.
Maar we willen nog meer doen. Wat kunnen we doen?
Nou, je vooral al steeds blijven uitspreken. Ja. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Over het onrecht in de wereld. Over antisemitisme. En bijvoorbeeld dit soort programma's maken is al heel erg goed. Omdat uiteindelijk is het het allerbelangrijkste dat mensen kennis ontwikkelen. Mm-hmm. Kennis over wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. Kennis over de geschiedenis. En kennis over het nu. Dus ja, dat is
daarmee doorgaan. Ja, Femmetje de Wind, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar cvi.nl/actueel voor actuele updates, voor onze uitzendingen, voor onze activiteiten. En zo kunt u daar ook concreet punten vinden waarvoor u kunt bidden en hoe u in actie kunt komen. En u kunt het boek van Femmetje de Wind, dat is te verkrijgen in de Betere Boekhandel of online. Het boek heet Hij noemde me Ellie. Aanrader. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik ben al een heel eind. Echt een mooi boek om te lezen. U kunt ook betrokken blijven door deze uitzendingen niet alleen te kijken, maar ook te beluisteren. Want sinds een paar weken publiceren we deze uitzendingen ook op podcast. Wilt u daar meer over weten? Ga naar cvi.nl/podcast. Nogmaals, dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.